Waren gisteravond in een andere plek hier in Nederland. En daar zijn allemaal mensen die uit Turkije komen, in hoofdzaak. Daar zijn een hele rij van de laatste tijd tot geloof gekomen, tot bekering gekomen. Heel, heel speciaal. Echt, echt speciaal. En er zijn ook een hoop mensen uit Armenië daar. Dat zijn niet islamieten, die zijn christelijk, zoals dat heet. Hè? Het Syrisch-orthodoxe geloof ongeveer wordt daar beleden. Maar ook zij gaan weliswaar naar een christelijke kerk, maar ze horen zondags een heel verhaal in de oude Armeense taal. En er zitten 1200 mensen in Almelo in dit geval, in die kerk. En 1000 van die 1200 mensen begrijpen geen snars van wat daar gezegd wordt. Nul. Misschien heb ik dat vaker geventileerd. Ik had een huwelijksdienst daar in de zomermaanden. En een broer van de bruidegom zegt tegen mij, dit is de eerste preek, hij was zelf 50 ongeveer. Dit is de eerste preek die ik begrepen heb. In heel mijn leven. En altijd trouw naar de dienst geweest. Dat is heel, heel schrijnend. Maar goed, daar waren we en we probeerden gisteren duidelijk te maken dat je door het geloof in de Heer Jezus bij de gemeente gaat horen. Dat was ook daar aan de orde. Het lichaam van Christus. En tempel van de Heilige Geest. Dat was uit 1 Korinthe 6. Dat was mijn onderwerp gisteravond. En dan zie je hoe mensen zo hongerig zijn. Echt alsof je een heel nest met vogeltjes ziet. Met de bek wijd open. En dan voel je je als een soort vadertje die met voedsel komt. En in welk mondje moet je nu dat voedsel stoppen? In alle monden, alstublieft. Ik denk ook dat het gebeurd is. Maar ik wil alleen maar zeggen, het is zo divers. Maar behoren bij de gemeente is uniek. Want de gemeente heeft een hele bijzondere plek in het heilsplan van Yahweh, in het heilsplan van onze Here, in het heilsplan ook van onze Heer Jezus. Door de Heilige Geest aan één, we zongen het, hè? Aan één gesmeed, aan één gevoegd, bij elkaar gebracht. De doop met de Heilige Geest is niet een soort spektakelstuk somewhere, is echt, de Bijbel 1 Korinthe 12, 13, door de Geest tot één lichaam gevoegd, aan één gevoegd, bij elkaar gebracht, door de Geest tot één lichaam gedoopt, zegt de Bijbel daar. Dat is de doop met de Heilige Geest. In de eerste betekenis, dat er ook bijzondere tekenen kunnen komen, ja, geloof ik ook in. Maar de eerste betekenis is door de Geest aan één gevoegd. En die gemeente is nu op aarde en die gemeente gaat een keer naar haar feitelijke bestemming en dat is niet op aarde. En dat is het grote verschil met de zegen die aan Israël beloofd is. Israël heeft een aardse zegen, een stad, vierkante kilometers, een bepaald stuk land, heel precies geduid, daar, ook niet ergens anders in de Noordoostpolder of zo, daar is het gesitueerd, daar zullen ze gaan wonen. De zegen voor Israël is aards, de zegen voor de gemeente is niet aards, is in het huis van de Vader met de vele woningen. Daar ga ik je nu wat van lezen, Johannes 14, ik ga ook iets lezen uit Johannes 17 en ook nog iets uit Johannes 20. Dus mijn teksten komen vanavond uit het evangelie van Johannes om te kijken wat de Heer Jezus van die opname van de gemeente gezegd zou hebben. Johannes 14. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij, zegt de Heer Jezus. In het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas, die komt later nog een keer terug, zei, tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat, en hoe kunnen we dan de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hele bekende teksten. Johannes 17, dus een paar bladzijden verder. Ik sla stukken over, want ik kan het niet helemaal lezen. Vers 20, Johannes 17, vers 20. En ik bid niet alleen voor deze, dus voor de mensen die op dat moment bij hem waren, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Daar hoor jij en ik ook bij. Snap je, dat is verschil, hè? Die er toen waren en die er later door de verkondiging van de apostelen bijgekomen zijn. Opdat zij allen, vers 21, één zullen zijn zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun, zegt de Heer Jezus, de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Opdat ze één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij. Opdat ze volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt. En hen liefgehad hebt. Zoals u mij liefgehad hebt. Vader, ik wil. Hij zei altijd, uw wil geschieden, niet mijn wil, uw wil. En nu zegt hij, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Omdat u mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de wereld. En dan Johannes 20. Dan gaat het over de samenkomst in de bovenzaal. Dus het stukje vanaf vers 19, hoofdstuk 20, vers 19. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week, zondag dus, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen ze de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Eerst tot zover, dan ga ik straks nog iets zeggen over een rest van hoofdstuk 20 van Thomas en van zijn geschiedenis. De gemeente, de Heer Jezus heeft er al over gepraat. Nog een andere tekst, als twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, dan wil ik daar in het midden zijn. Dus Matteüs 18 vers 20. En zelfs, en als er een conflict is, ga naar die broeder. En als hij niet naar u luistert, uiteindelijk naar wat hij moeite hebt gedaan, zeg het dan aan de gemeente. Die gemeente is ontstaan op de Pinksterdag, toen Israël echt luid en duidelijk heeft gezegd, we willen niet dat hij koning over ons is. We hebben geen koning dan de keizer. Toen hebben ze een keus gemaakt. En toen is het heil naar Tiel gegaan. Of naar Nederland. Toen is de boodschap van Gods reddende kracht en genade ook naar ons gekomen. En Israël is in ballingschap gegaan, is in de verstrooiing terechtgekomen, de diaspora, zo heet dat dan in, ja, het is wel een goed woord, maar we spreken misschien niet die taal, in de verstrooiing terechtgekomen en zijn over de hele wereld verstrooid. En het land is verwoest. Jeruzalem is stuk geslagen, de tempel is omvergehaald, er is niets overgebleven. En toen kwam er een nieuw getuigenis op aarde en dat is de gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vanaf Handelingen 2 enzovoort. Nu de vraag is, wat gaat er met Israël gebeuren? Dat komt allemaal aan de orde in deze serie. Hoe loopt dat af met dat volk? Kun je daar nu al iets over zeggen? Antwoord ja, daar kun je echt wat over zeggen. Maar B, we willen graag nakijken van wat gaat er dan met die gemeente gebeuren? Die gemeente is ontstaan en vandaag krijg je het idee dat je nou, ofwel je moet Israël-minded worden en er moet echt alleen maar over Israël gepreekt worden, over de toekomst van Israël. Nou, dat doe ik ook graag, want ik ben Israël-minded. Ik ben een fan van Israël in die zin. Maar ze hebben een totaal ander zegenpakket dan dat van jou en dat van mij. Echt heel anders. Ik heb het al gezegd, aardse zegeningen, vierkante kilometers, geestelijke zegeningen. Zij hier op aarde, in een strook grond aan de Middellandse Zee, heel precies bepaald, heel precies, helemaal je zou bijna zeggen, uitgelijnd, helemaal neergezet, met paaltjes en zo, en piketpaaltjes. Maar uw en mijn zegeningen liggen daar waar de Heer Jezus is. En de Heer Jezus, lieve broeders en zusters, was in de schoot van de Vader, was in het huis van de Vader, en is uit het huis van de Vader in een baarmoeder van Maria gegaan, en is van daaruit in Bethlehem geboren, is daarna 30 jaar lang een inwoner van Nazareth geweest, ik zal het maar heel compact zeggen, en is daarna begonnen met een dienst, met een missie van 3 jaren, en dat eindigde uiteindelijk op het kruis van Golgotha, waar hij stierf voor onze schuld. Dat is de Heer Jezus. En omdat men de Heer Jezus verwierp, heeft God het heil niet van Israël nu definitief in de prullenmand gegooid, heeft het verscheurd of zo. Nee, dat staat nergens. Ik kan dat bewijzen dat dat niet zo is, dat het overeind is gebleven. Maar hij heeft wel het accent bij de gemeente gelegd. Vanaf het moment dat de gemeente zich gaat vergelijken met Israël, ga je altijd de fout in. Altijd. En daarom is het heel belangrijk. Dus je ziet 2 dingen vandaag gebeuren, vandaag de dag. Ofwel een overaccent voor Israël, waardoor de gemeente eigenlijk verbleekt. En je eigenlijk van de zegeningen van de gemeente niets meer ziet. Hetzelfde ongeveer. Ja, dan moet het ook ons goed gaan. Dan moet het ook ons voor de wind gaan. Dan moeten ook wij de zegeningen hebben. Dan praten we ook over kavels of over vierkante kilometers. En een ander gevaar dreigt, en dat is, ja, maar je moet niet zo eigenwijs doen, want die andere godsdiensten die hebben toch ook wel wat. En dan gaat het dan over wat de islamieten binnenbrengen, of wat de boeddhisten binnenbrengen, of wat andere isten binnenbrengen, of wat de iets-isten, ja, er is iets, hè, wat die binnenbrengen. En weer gaan we de fout in. We zullen eens een keer eerlijk moeten zijn en zeggen, Heer Jezus, dat werk wat u gedaan hebt om in de eerste plaats de gemeente voor uzelf te werven, te vrijkopen, dat willen we vasthouden. En die gemeente is nu op aarde. Nu zegt de Bijbel dat die gemeente hier niet blijft, want als het herstel, het nieuwe begin van Israël komt, dan is de gemeente hier niet meer. Die komt dus weer terug als wij er niet meer zijn. En daarom is dat zo belangrijk. Daarom moeten we daarover nadenken. En nu zegt de Heer Jezus hier, weet je, gelovigen uit Israël, dat waren toen zijn discipelen, dat waren Joodse mensen. Maar ik ga u een plaats bereiden in het huis van mijn Vader. Daar breng ik jullie. En daar moeten jullie niet naartoe omdat je de wet houdt, of omdat je Hebreeuws spreekt, of omdat je besneden bent. Ik noem maar een paar termen die, als u ze zou willen zoeken, in de brief aan de Galatiërs genoemd worden, deze termen, dezezelfde termen. Maar ik wil u daar brengen omdat daar een hele speciale plek is voor de gemeente. U hoort niet in Tiel, u hoort in het huis van de Vader. Daar is uw bestemming. En er is nooit iemand geweest. Alleen de Vader, de Zoon, de Heilige Geest waren daar van voor de grondlegging van de wereld. Ik snap het niet, maar ik geloof het omdat het in de Bijbel staat. Voordat er überhaupt iets was, was daar een plek waar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest waren. En daar, in die sfeer van liefde, genade, grootheid van Yahweh zelf, daar hoort u. Daar heeft de Heer Jezus voor jou een stoel neergezet. Dat zeg ik te plastisch dan, maar bij wijze van. Ik denk het dat ik het zo zeg, maar daar hoort u. Dat is het vaderhuis met de vele woningen. En nu zegt de Heer Jezus, ik ga erheen en ik ga plaats gereed maken. Ik ga de stoelen klaarzetten. We waren vanavond toen wij binnenkwamen nog met stoelen aan het sjouwen. Alles werd klaargemaakt. U kunt ook zitten. Maar de Heer Jezus is de stoelen, sorry hoor, aan het klaarzetten voor jou en voor mij. Nou, jij bent denken, zou ik een stoel krijgen met armleuningen? Of zou ik een plastic stoeltje krijgen? Waar ik misschien wel op zweet? Of, ga maar verder. Ik wil geen grapjes. Maar hij maakt een plaats voor jou klaar. En als je er komt, dan staat er een klein naambordje op. Jouw naam. Want hij wilde voor jou aan het kruis zijn leven geven. En hij wilde jou vrijkopen van alle prut en ellende. En hij wilde jou daar laten zitten om altijd bij de Vader te zijn. Die harmonieuze situatie is onze zegen daar. En de Jezus zegt, je hoeft niet te ploeteren. Ik kom je halen. En ik ga je brengen. Dus hij zegt niet, ik kom terug op aarde en dan zullen we proberen van Tiel een modeldorp, een modelstad te maken. Nee. Staat er niet. Ik kom jullie halen en ik ga je brengen waar ik zelf ben. Waar ik ook altijd was. En waar ik ook altijd blijven zal. Daar hoor je. En ik had al glorie, zei de Heer Jezus. Ik had al heerlijkheid voordat er überhaupt iets van Nederland bestond. Toen was ik al daar in die glorieplek. En die glorie die heb ik nu weer. Nu ik het werk volbracht heb, heb ik dat weer. En die glorie, die heerlijkheid, die schitterende, luisterrijke versiering geef ik aan jou. Nog sterker, dat is jullie versiering. Want je bent net zo mooi als ik. Als ik mooi ben voor God de Vader, ben jij het ook. Je bent mooi. En wij zitten met, ja, maar ik heb nog dit, of ik heb nog zus, of ik heb weer een miskleun gemaakt, of ik heb me weer vergalopeerd in woordjes, of in gedachten. Laat me even los. God ziet jou in Christus, alsof je nooit zou hebben gezondigd, alsof er nooit een verkeerde gedachte in je op zou zijn gekomen. Nooit. Zo ziet God je. In die heerlijkheid. Daar hoor je. En de Heer Jezus zei niet alleen een beetje van, nou ze moeten maar hun best doen, maar ik wil, zei de Heer Jezus, niet jij wilt het, maar hij wil dat we daar zijn en dat we die glorie, die heerlijkheid die hij heeft zullen delen met hem. Dat zegt de Bijbel. Dat betekent dat er een groep gelovigen van hier vertrekt en daar in het huis van de Vader komt. Nou, als je een tekst wilt voor de opname van de gemeente, dan heb je hem hier. Dus de vraag, wat zei de Heer Jezus van die opname? Nou, daar heb je hier. Je zit er middenin. Van hier vertrokken om daar te zijn, inwonend bij de Heer, altijd bij hem, altijd in heerlijkheid, daar zullen jij en ik mogen blijven. Dat is de opname van de gemeente. Dat is niet van wanneer dan en hoe dan en hoe is er. Laat me even los. Maar alleen al dit, als je echt je hand durft te leggen op dat wat de Heer Jezus heeft gezegd, en dat is Johannes 14, 17, dan zegt hij, ik kom je halen. Dus niet jij moet je best doen op jouw vervoermiddeltjes daar ook uiteindelijk aan te komen, maar ik kom je halen en ik ga je daar brengen. Zou je het willen? Nou, eigenlijk een stomme vraag, maar soms moet je die vraag durven stellen. Willen we hier eigenlijk wel weg? Soms gaat het wel aardig, toch? Als je net een nieuwe auto hebt, denk je nou, ik wil nog wel een paar kilometers net mooie dingen rijden. Of een ander voorbeeld. En toch, het is zo bijzonder dat de Heer Jezus dit zelf zo heeft gezegd. En als je mij vraagt, is de opname van de gemeente achterhaald, ja, dat kan al helemaal niet. Want dan zou ik dit uit mijn Bijbel moeten scheuren. Dan zou ik dit weer moeten doen. Als het achterhaald zou zijn. Is het actueel? Dat was de volgende vraag. Die zitten in datzelfde titeltje opgesloten. Ja, het is nog zeer actueel. Dit komt nog. Dit gaat nog gebeuren. Dit maken we nog mee. Nou, en dan komt de vraag, hoe gaat het dan precies? Ja, dat komt ook aan de orde hoor. Maar de gelovigen die nu ontslapen, die gaan naar het paradijs, naar de derde hemel, zegt de Bijbel, waar ze onuitsprekelijke woorden horen, waar ze genieten van Bijbelstudie, niet van dato, maar van de Heer Jezus zelf. Echt, de Heer Jezus wordt, ik vind het zo schitterend, genoemd de leraar ter gerechtigheid. Ik heb het vaker geciteerd. Nicodemus, die kwam 's nachts bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus noemt Nicodemus, u bent de leraar van Israël. Nou, dat was best een flinke titel. Dat loog er niet om. Maar Nicodemus zegt, als enige, misschien wel de hoogste duiding die op aarde hem ten deel viel, u bent de leraar van God gekomen. U bent die leraar. God zou de leraar ter gerechtigheid sturen, Joël 2, 24 geloof ik uit mijn hoofd. Joël 2, 24. U bent dat, zei Nicodemus tegen de Heer Jezus. Daar geeft hij les. Je vraagt je af, wat zullen ze daar dan doen? Alle dagen halleluja roepen en als ze dan klaar zijn met couplet 1, dan gaan ze weer met couplet 2 beginnen, weer halleluja. Is dat het ongeveer? In niks doen, daar de tijd uitzitten? Nee, je krijgt les van hem. Dat is echt de Torah-school, als ik dat zo zeg, maar een Joodse term uit Jeruzalem. Dat is de Torah-school waar de Torah, dat wat van de Heer zelf is, uit de doeken wordt gedaan, waar de Heer Jezus etaleert en precies uitlegt hoe het zit. Nou, je valt van de ene verbazing in de andere. Ik weet niet hoe je zelf in dat punt van bijbelonderzoek staat, of bijbellezen staat. Ik had eergisteren een hele bijzondere dag, vond ik. Ik snapte een tekst uit Hooglied niet. Dat heb ik nog nooit gesnapt. Daar ben ik 15 jaar mee bezig om het te snappen. Ja, zolang doe ik daarover. Nou ja, dat zal aan mij liggen. Maar het maakt niet uit, ik snapte het niet. En toen ineens snapte ik het. Ik had gebeden. En ineens zag ik het. En ik ben daar even een partijtje blij. Ik was nou, ik heb het ding niet gezegd. Ik denk, kun je het ook gebruiken, zei Henny, vanavond of zo? Nee, nou, ik zou niet weten hoe het in die toespraak past van vanavond. Maar het feit dat je dan iets ziet van dingen die altijd al in de Bijbel stonden, die ook niet veranderd zijn, dat je ineens gaat begrijpen wat daar staat. Nou, dat maakt je, nou, zo gaat het je dan ook. Dat je van dag in, dag uit, jongen, daar hebben we even wat gehoord vanavond. Jongen, of vanmorgen, of ik weet niet hoe de tijd daar precies geldt in het paradijs. Maar dat paradijs, lieve broeders en zusters, waar onze geliefden zijn die ons sliepen, die ons voorgingen, dat paradijs gaat een keer leeg lopen. Leeg vliegen, ik weet niet hoe of het lopen is of vliegen, maar we gaan eruit in ieder geval. We gaan uit dat paradijs, want de doden in Christus zullen eerst opstaan. Dat zijn zij, hè, waar ik het net over had. Hè. Ja, daar zit Jan ook bij. Ik kijk eventjes. Nee, maar zo mogen we een paar namen noemen misschien, maar niet om iemand, maar dat, het is echt zo. En mijn vader zei, dat einde was niet zo vroom vroeger. Maar het laatste was, tot ziens in het vaderhuis. Ja, dat is, klopt. Er komt een moment dat de Heer Jezus zegt, kom! En de doden in Christus zullen eerst opstaan. En wij, de levenden, die nu nog gekluisterd zitten op een plastic stoel in Tiel. Nee, ik heb geen kritiek. Ik ben gewoon een beetje plastisch. Dit is de situatie van vandaag. Van nu. Wij worden veranderd. In een ondeelbaar ogenblik, in een punt destijds heette dat vroeger, in een twinkling of een eye, Engelse vertalingen. Dan ineens gebeurt het, ineens, pats, verandert. En samen met hen die uit het paradijs komen, de doden in Christus die eerst opstaan, en wij veranderd, wij worden samengevoegd, en dit gaat in één keer dan naar het huis van de Vader. Dat is de opname van de gemeente. Dat is het weggaan van de gemeente. Hij komt ons halen en hij brengt ons daar waar hij zelf plaats heeft bereid. En dat prachtige gezelschap, nu op aarde gevormd, zal daar rondom de Heer Jezus zijn. Twee of drie in zijn naam bij elkaar, nou, zijn er een paar meer dan twee of drie. Maar het is een samenkomst waar hij het centrum is, waar hij het middelpunt is. Dat gaat gebeuren. En toch is dit een beetje aan het wegebben, want ja, we moeten ook brood op de plank, daar gaat hij weer. En ja, de milieubeweging die steekt zijn kop op, ik weet het, ja. En stikstof is een groot probleem, ja. Ik weet het ook, criminaliteit neemt, ja ook, ja. En we worden continu van het ene probleem in het andere geschoven. En als het niet over stikstof gaat, dan gaat het wel over Psalm 112. Ik zit er net tegen een broeder, vlak voordat we erin gingen, een telefoontje, onrust in een gemeente, over een soort parafrase op Psalm 112. Dat wordt door iemand die goed zingen kan, als een soort loflied gezongen voor de Heer. Maar dat kan niet van dit toestand. Daarover. Nou, als het niet over Psalm 112 gaat, dan gaat het morgen over Psalm 113. Er is altijd wel iets. Nee, maar de duivel is continu bezig om ons van ons thema af te halen. En ons bezig te laten zijn met de prut van beneden. De politieke prut en de economische prut. Maar ook de geestelijke prut. Het gaat maar door. Het oude houdt niet op. Heb je het nu? We gaan naar hem. Hij zegt, ik kom je halen, ik breng je en ik wil dat je daar bent. En je krijgt dezelfde pak aan van Dickham en dezelfde versieringen, dezelfde brosje. Nou ja, veel meer dezelfde heerlijkheid die ik heb, is ook voor jou. En jij bent daar in het huis van de Vader met de vele woningen. Nu wil ik nog naar Johannes 20 gaan, dat heb ik ook met je gedaan. Heb ik al voorgelezen. Nee, maar ik begin bij het eerste stukje. Het laatste stukje komt ook nog. In Johannes 20. Waarom heb ik dit in verbinding met dit thema er nu bij gelezen? Dan wordt het even ingewikkeld. Dan hoop ik dat u even nog scherp kunt zijn. Je zou eigenlijk nu eerst koffie moeten hebben. Dan lukt het een beetje beter misschien. Maar probeer. Nou, ik wil eventjes je aandacht vragen. Stel dat ik het zou moeten hebben met jullie over de grote verzoendag. Dan vindt u dat in Leviticus 16. Dat heb u ooit wel eens gelezen. Dat heb u echt, misschien bent u wel in Israël geweest, dat Yom Kippur, grote verzoendag, gehouden wordt. Maar wat gebeurt er op de grote verzoendag? Ik schets het u en u controleert mij vannacht en dan mailt u mij allemaal. Ik zal een verkeerd mailadres geven, dan heb ik er ook geen last van. Nee, ik wil gewoon even helemaal echt bij de les hebben, weet je. Ik wil even echt heel sterk. Op de grote verzoendag ging de hoge priester heel bijzonder gekleed. Anders dan gewoon. Altijd in een prachtig, schitterend gewaad, alleen op één dag liep hij heel anders. Hij had maar twee kostuums. Eén voor 359 dagen per jaar. Het jaar had toen 360 dagen. Dus één voor alle dagen behalve die ene dag. Op die ene dag liep die hogepriester totaal anders. Altijd schitterend, kleurrijk, juwelen, goud, prachtig. Zeer kleurrijk. Eén dag in smetteloze winnen, fijn linnen, punt. Geen versiering, geen opsmuk, niets. En dat was de grote verzoendag. Dan ging de hoge priester een stier klaarzetten. En dan ging de hoge priester twee bokken klaarzetten. En dan ging de hoge priester een schaal nemen. En in een schaal deed hij heerlijk reukwerk. En die schaal met reukwerk bracht hij als eerste naar binnen in het heilige der heiligen, van de tabernakel en later van de tempel. En als dat gebeurd was, dan was die reuk de hele achterzaal, het heilige der heiligen, gaan vervullen. Dan was dat helemaal, laat maar zeggen, helemaal vol met diezelfde geur. En dan kwam hij met het bloed van een stier, let op, voor zich en voor zijn huis. Probeer door te... Het gaat dus over de priesterlijke familie. Eén tekst er tussendoor, Hebreeën 6 vers 3. Of 3 vers 6. No, I'm sorry. No, 1 van die 2. Wiens huis wij zijn. Dus ik heb het zelf niet bedacht. Maar u bent bij die ware hoge priester. U hoort bij de familie van die priester. U bent bij het huis. U bent daarom een heilige priesterschap geworden. U bent koningen en priesters. U hoort bij die hoge priester. Dus die stier was voor Aaron en voor zijn familie, voor de zonen die ook priester waren. En hij ging met het bloed naar binnen. En dan ging hij weer terug. Dus eerst ging hij in met reukwerk. Twee, met het bloed van een stier. Drie, dan ging hij één van die twee bokken die daar ook nog stonden, die waren voor het huis Israëls. En één van die twee ging hij slachten. En dan ging hij met het bloed van die ene bok naar binnen en bracht dat ook in het heiligdom, in het heilige der heiligen. En als hij weer naar buiten kwam, dan zou hij, als hij weer naar buiten kwam, zou hij zijn hand leggen op de kop van die ene bok die er nog stond en daar eigenlijk de hele prut van Israël opleggen en die zou dan weggestuurd worden en die bok die kwam nooit meer terug. Nou, dat is de feitelijke tekst. Dat staat gewoon in Leviticus 16, bedenk ik niet, dat staat er. Probeert u nu eens u in te denken wat de hoge priester, wie zou dat zijn? Heer, ja, amen. Mijn heiland. Wat zou hij gedaan hebben? Nou, hij moet eerst ingaan met reukwerk. Nou, ik hoop dat u het pakt hoor. Want als je het pakt, word je blij en ook misschien wel een beetje dankbaar. Extra dankbaar. U zegt met Psalm 141 wel eens, laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht, toch? Die tekst kent u ook lied van. Heb u zich ooit afgevraagd wat er gebeurde op de grote verzoendag? Dat is de dag waarop de Heer Jezus naar het kruis ging. Dat hij 3 keer bad in Gethsemane, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht. Probeert u dus, het gebed van de Heer Jezus was 1 complete wolk van de reukwerk in het heilige der heiligen. Zo begon de grote verzoendag vroeger. Zo begon de grote verzoendag in de tijd van de Heer Jezus. Dan het bloed van die stier voor zich en voor zijn huis, voor de priester, de hoge priester en voor zijn huis, voor die bij hem horen. Dan probeert u even te slikken. Misschien hebt u het nog niet helemaal in uw hart, maar in uw verstand kan dat wel. Voor de hoge priester zelf, omdat hij zich verenigt, niet omdat hij zelf gezondigd had, omdat hij zelf verkeerde dingen had gedaan, maar omdat hij zich met mij verenigde. Hij wilde dat ik met hem naar binnen zou kunnen. En daarom moest hij voor mij, voor mijn schuld, voor mijn verkeerdheid, het bloed brengen in het heiligdom. Heeft hij gedaan. Hij is met zijn eigen bloed, zegt de Bijbel in de brief van de Hebreeën, eens en voor altijd ingegaan, nu in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons, voor mij. En toen is hij met het bloed van die ene bok naar binnen gegaan. En dat is daar ook gestort. Daarom kan de Heer Jezus zeggen, aan het kruis, Vader, vergeef het hun, Israël. Vergeef het hun, Israël. Want ze weten niet wat ze doen. En nu komt het moeilijke. Toen is de Heer Jezus gestorven. Daar spreken die offers van, stier en bok. En toen is hij teruggekomen. Hij is opgestaan. Heeft Israël, probeer het één keer te pakken, heeft Israël ooit iets gezien van de opstanding van de Heer Jezus? Is hij ooit weer verschenen in Jeruzalem? Ze hebben hem nooit meer gezien. Waar is hij wel verschenen? Handelingen 20, voor jou en voor mij, voor de discipelen, die wel in hem geloofden. En als u Johannes zou lezen, de evangelie van Johannes, hetzelfde, hè? Dat als Maria bij het graf komt, Maria van Magdala, en ze daar de steen weggerold ziet, en hij is er niet, dan mag ze op een gegeven moment naar binnen kijken. En wat ziet ze daar? Een engel zitten aan de linkerkant. En aan de rechterkant van die steen, die plek waar de Heer Jezus heeft gelegen. Vindt u het moeilijk om te zeggen dat er een engel aan de linkerkant, ik doe nu zo hoor, en aan de rechterkant zo, naar beneden kijken naar die plek waar hij heeft gelegen. Zie je daar dan niet het verzoendeksel? Zie je dan niet dat hij daar verzoening gebracht heeft, dat hij daar dat werk tot en met heeft voleindigd en schitterende dingen heeft tot stand gebracht. Je ziet het in dit evangelie. Zo wordt het hier verteld. En dan is de Heer Jezus opgestaan, maar dan komt hij te midden van de discipelen. Ik hoop dat u het pakken kunt. Ik ben misschien een beetje drammerig, maar omdat het best een beetje moeilijk is, probeer ik het zo voorzichtig mogelijk neer te zetten. Toen zijn de discipelen bij elkaar. En hij komt in hun midden en hij zegt, vrede zij u. En hij toonde zijn handen en zijn zijde. En de discipelen hebben zich verblijd toen ze de Heer zagen, halleluja geroepen. En toen blies hij op hen. Toen God begon met Adam, toen blies hij op hen. Genesis 2. Echt waar. En toen het nieuwe begon, de nieuwe schepping, de nieuwe mens, om die twee tot een nieuwe mens te scheppen, blies de Heer Jezus. Ziet u het niet? Dat is niet de uitstorting van de Heilige Geest, dat moest nog later komen, maar hij blies op hen. Alsof ze een nieuwe schepping gingen vormen, een heel nieuw gezelschap zouden vormen. En dat is ook zo. Toen werd er ook een heel nieuw gezelschap gevormd. En dat nieuwe gezelschap was bij de Heer Jezus. Maar er was één niet aanwezig daar. En u weet wie? Thomas. Dat ga ik nu lezen. Dat was het tweede stukje waar ik nog wilde lezen uit hoofdstuk 20. 20 vers 24. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd. Dat moet ik even zeggen, dat staat alleen maar in Johannes. Ik heb het nageplozen vandaan even, ik wou echt zekerheid. Het Arameese woord voor hier voor Thomas is Toma, Aramees. En in het Grieks is dat vertaald tot Didymus. Dus we hebben de Griekse vertaling van het Oude Testament. Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. Het woord Didymus is Grieks. Het oude woord Toma is dus van Thomas van het Oude Testament, het Hebreeuws. Maar ook van het Aramees. En dat betekent tweeling. Zowel het woord Thomas, maar dus Thomas zijn naam betekent tweeling. Er zitten eigenlijk twee figuren, twee elementen in die ene Thomas. Hij was er niet bij. De Heer Jezus had niet op hem geblazen. De discipelen zeggen, we hebben de Heer gezien. En Thomas zegt, ja, maar als ik niet zie het teken van de nagels en als ik niet mijn hand steek in zijn zijde, dan zal ik absoluut niet geloven. Met andere woorden, ik wil het zien. Daarom wordt Thomas de ongelovige Thomas genoemd, omdat hij dan eerst wil zien en daarna wil gaan geloven. Begrijp dat. Probeert u het dus. Thomas was ook een discipel van de Heer Jezus. Dat blijkt uit de rest van onze Bijbel. Maar toch zit er een tekening in. Hier is één niet bij. Die ene die Thomas, die vroeg in Johannes 14, dat heb ik wel met je gelezen, van we weten niet waar u heen gaat en hoe zouden we dan de weg weten? Dat was diezelfde Thomas die dit vroeg. Hij wist het niet. Ik wil het heel voorzichtig zeggen, maar denkt u daar eens over na. In Thomas zie je dan 8 dagen later, een volle periode later, is ze al terugkomen. Die moet je eerst zien. Wat gaat er gebeuren als de Heer Jezus terugkomt op aarde om met Israël opnieuw te beginnen? Dan zullen ze zien op hem die door, ja, dat spoort helemaal, heel precies, heel punctueel met de tekst. En dat is uniek. Dat is wel moeilijk, dat weet ik wel. En ik snap ook wel dat je dat aan de buurman niet zomaar kunt uitleggen. Dat hoeft om mij ook niet. Maar stel nu eens dat je dit zou zien, dan zou je durven zeggen, er is toch iets bijzonders aan de hand. Ik ga nog een stapje verder. Is de Heer Jezus, nadat hij het werk ging volbrengen, volbracht had en uit het heiligdom ooit weer teruggekomen om zijn hand op die levende bok te leggen? Dat hebben ze toen vroeger bij Aaron wel gezien natuurlijk. Dat gebeurde toen, op diezelfde dag. Maar hebben ze het van de Heer Jezus, is dat ooit zichtbaar? Nee, dat is nooit meer gebeurd. Dat komt pas als hij terugkomt. Dat komt pas als hij voor hen, voor Israël, terugkomt. Voor jou en voor mij is hij teruggekomen. Hij is opgestaan, hij leeft, hij is in die bovenzaal verschenen en we hebben die handen mogen zien, we hebben die zijden mogen zien en op hen is, op ons is geblazen, ontvangt Heilige Geest, begin het te begrijpen, snap het alsjeblieft, want dit wil ik je graag vertellen. Dit is zo'n prachtige illustratie van het verschil tussen Israël en de gemeente, dat je misschien eindelijk zegt van, dit laat ik me ook niet meer ontfutselen. U en ik horen bij de gemeente. Nog een keer, niet de plaatselijke gemeente, mag wel. Maar het gaat me om de gelovigen die allemaal leven uit God hebben en die bij de gemeente horen. Daar gaat het me om. En dat gezelschap heeft de Heer Jezus gezien. Wij, hoort u het in de Bijbel zeggen, gelovigen, gemeente, wij zien Jezus. We hebben hem gezien. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij is opgestaan. Hij heeft het werk volbracht. Het is helemaal af. Het is helemaal klaar. En u en ik wachten op het moment dat hij ons daar brengt. Dat gaat nog komen. En als 8 dagen later Thomas aan de beurt is, als Israël aan de beurt is, dan zullen ze ook zien op hem die doorstoken werd. Dat gaat gebeuren. Dat is ook hun zegenpunt. Een startpunt opnieuw voor Israël. Daar begint het mee straks, als de zegen van Israël zijn beslag gaat krijgen. Maar op dit moment is dat nog niet zo. Mijn vraag van vanavond, beelden van deze dingen, wat heeft de Heer Jezus van die opname gezegd? Nou, hij heeft gezegd heel concreet, daar gaat het gebeuren. Ik breng jullie daar en ik wil dat je daar de heerlijkheid hebt, de glorie hebt die ik zelf heb. En ik wil dat je er bij me hebben. Ik wil je tot in altijd bij me houden. Ik wil je graag bij me hebben. Vervolgens heeft hij geblazen, niet op Thomas, wel op de anderen. Dat is even een merkwaardig verschilletje. Er staat niet bij dat 8 dagen later Heer Jezus nog een keer blies of zo. Dat wordt niet genoemd, bewust niet genoemd. Maar Thomas komt ook. Israël komt ook, maar anders. En die zullen dan hier op aarde mogen leven. Maar ons einddoel is daar waar de Heer Jezus is. Ik zei zo pas dat ik me bezig hield met het boek Hooglied. Dat is een geliefkoosd boek voor me. Waarom weet ik ook niet precies, maar dat is echt zo. Ik geniet er heel erg van, omdat dat iets gaat zeggen. En de bruid in het Hooglied zegt in hoofdstuk 1 en begin van 2 hele bijzondere dingen. En die zegt, de koning bracht mij in zijn binnenkamers, in zijn vertrekken. Salomo heeft een tempel gebouwd en heeft ook een paleis gebouwd. En in het paleis van Salomo had Salomo een prachtige zaal, een mooi privévertrek naast de rechtszaal. En hij heeft voor de Egyptische vrouw, dat heb ik u gezegd de vorige keer, ook zo'n ruimte gemaakt, precies gelijk aan dat wat van hem is. En de koning heeft me daar gebracht. Zou u durven zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u mij in uw vertrekken brengt. Daar waar u is, waar u bent. Het huis van de Vader, waar u woont, daar brengt hij mij. Met Hoglied 1, weet je, die vrouw, die zegt, de koning bracht mij in zijn vertrekken, in zijn binnenkamers. 2, zegt ze in Hoglied 1. En de koning is aan zijn ronde tafel, staat er echt, ik kan er ook niks aan doen, waarom de tafel toen al rond was, I'm sorry. Maar de koning bracht mij aan zijn ronde tafel en mijn nardus geeft zijn geur. Er is een plekje waar je zo dichtbij bent, dat jouw geur hem glorie is. 3. Zelfde gezelschap. Zelfde mevrouw. Hoofdstuk 2, vers 4 in mijn hoofd. Dat hoort nog bij hoofdstuk 1. De koning bracht mij in zijn wijnhuis. Wijn is in de Bijbel altijd annex aan vreugde. Dat wat God in mensen vrolijk maakt, zegt de Richter 9, vers 13. Dus dat wat God in mensen vrolijk maakt, daar bracht hij mij. In zijn wijnhuis. Zal ik het anders zeggen? In zijn vertrekken is mijn geur en hij verblijft mij met zijn vreugde. Dat is het vooruitzicht, dat is wat voor ligt. En als de duivel de kans krijgt, dan gaat hij al die zegeningen je wegkapen. En dit gaat hij tot fabeltjes verheffen of tot theologische kronkels, nou ja, hoe dat ook verder benoemd wordt. Maar jij en ik raken de vreugde kwijt en de blijdschap kwijt en de geestelijke groei kwijt. Dat zijn we kwijt. En we gaan het niet meer hebben over de Heer Jezus, we praten dan over onze moeilijkheden. En als ik mensen ontmoet die allemaal precies zeggen wie er wel in de samenkomst waren en wie er niet waren, dan ja, de Heer was er toch, of niet? Of hebben we hem al in weken niet gemerkt of zo? Dus waarom praten we niet over hem? Waarom praten we over tante Truus en ome Jaap of zo? Even, sorry voor die namen, maar over anderen. Over hem hebben. Nu, ik bedoel nu te zeggen, de Heer Jezus zelf heeft deze opname zo verwoord. Dus ik kom je halen en ik breng je en ik geef je mijn heerlijkheid in. Daar waar de Vader en ik altijd genoten hebben, waar altijd vreugde was, daar breng ik jullie. Daar wil ik jullie hebben en daar ga je genieten en daar ga je ook snappen wat er allemaal over mij in de Bijbel staat. Daar ga je, mensen die ontslapen zijn, die zijn er nu al mee bezig. Die krijgen al een soort voorstudie. En jullie krijgen vanavond een beetje voorstudie. Niet dat ik het beter kan, dat is niet waar. Maar zo. Dit is de insteek. Dus de Heer Jezus heeft hiervan gesproken. En hij wil ook dat wij hiermee bezig zijn. Dit wordt vreugde. Dit wordt genieten voor jezelf. Blijdschap en vreugde zal je deel zijn. Amen. Ik wil daar graag voor danken. Vader, dank u wel dat we zo hier mogen zitten vanavond. En mogen luisteren. Naar het prachtige van Johannes 14, 17 en 20. Zomaar een paar teksten. We willen u hartelijk danken dat u zo vaak en zoveel over uzelf hebt laten schrijven, Heer Jezus. En dat we mogen uitzien naar het moment waarop u ons haalt, waarop u ons brengt. En daar brengt waar de Heer Jezus, waar u zelf, Heer Jezus, alles bent. En waar de Vader geniet van u en u geniet van de Vader. En daar wilt u ons in uw wijnhuis, in uw vreugdebron brengen. Daar wilt u ons laten genieten. En als de Heer Jezus in het Nieuwe Testament een bijzondere ontmoeting heeft op een bruiloft en de wijn is op, dan hebben ze paniek. Maar hij heeft van water wijn gemaakt. En Vader, u wilt vanavond van uw water, van dat woord, de wassing des waters door het woord, dat water van de Bijbel, dat die wassende kracht van de Bijbel, wilt u tot wijn maken, tot vreugde maken, zodat we opnieuw gaan genieten en opnieuw die blijdschap van uzelf zullen kennen en genieten. We prijzen uw naam. Amen. Amen. We gaan nog een collecte houden en een lied zingen. En dat lied is Volle Verzekering, Jezus is mijn. Een kopje koffie wordt al ingeschonken. U kunt vragen stellen, schrijf ze alsjeblieft op of anders mondeling. En dan willen we na de pauze van een kwartiertje ongeveer op de vragen ingaan als die er zijn. Veel zegen en drink koffie en laat uw zegen niet wegspoelen door koffie. De pauze is voorbij. De moeilijke vragen die zijn uitgebleven. Ik heb ze niet gekregen. Dan heb ik het gemakkelijk, ja, ja. Maar één moeilijke vraag heb ik al beantwoord. Maar ik weet niet of ik dat... Dat was die vraag over de tekst die ik deze week ging snappen voor het eerst. Dat had in elk geval te maken, dat wil ik nog wel kwijt, met Martha en met Maria. U vindt dat in Lucas 10, waar de Heer Jezus komt, waar Maria is. Voor zover wij weten is Maria van Bethanië degene die als zondares bij de Heer Jezus is gekomen. Lucas 7, waar zij wenend achter hem staat en met haar tranen zijn voeten nat maakt en met haar haren die voeten afdroogt en die voeten kust. Dat is super, super illustratie over de liefde van haar hart. Het is dezelfde Maria die in Johannes 12 een albeste flesje breekt en zijn hoofd zalft of zijn voeten zalft. Dit heeft zij voor mijn begrafenis gedaan. Dat is dezelfde Maria die samen met Martha in dat huis woonde waar Lazarus gestorven is. Maar dat is ook de Maria die aan de voeten van de Heer Jezus zat. En Martha heeft daar moeite mee. In Johannes 12 is het Martha die diende zonder te protesteren. Maar in Lucas 10 is het Martha die dient met protest. Zij zit daar maar en ze zit maar dit en ze doet maar dit. En ik moet maar boerenkool klaarmaken en worst snijden en weet ik veel. Noem maar een gerecht op. Dus ik moet maar aan het werk en zij zitten maar te dikke dakken en ik moet het werk doen. En dan neemt de Heer Jezus het op voor Maria. Martha, je bent bezig met veel dienen, maar Maria heeft toch het goede deel gekozen. Dat is die geschiedenis. Ik heb het vanavond al gezegd. Ik wil het wel uitspinnen met die hele moeilijke tekst, maar dat gaat dan nog iets verder. Zodra je begint met te verlangen naar de Heer Jezus, met aan zijn voeten zitten, om te vernemen wie hij is. Mag ik het met dat lied zingen? Ik wil horen die zachte stem. Ik wil zo graag uw geluid horen. Ik wil zo graag aan uw voeten zitten. Open mijn hart, Heer. Open mijn ogen. Open mijn oren. Opdat ik uw stem hoor. Dus zodra dat verlangen er is en je van de Heer Jezus wilt horen en van hem wilt genieten, dan gebeurt er altijd iets bijzonders. Dan gaat de bel, de telefoon, of je krijgt een appje binnen en je moet echt kijken. Je hebt 20 keer gekeken vandaag, maar je moet toch die 21ste keer ook kijken wat er dan toch wel weer zou gebeuren. Dat is een klein stom verhaaltje. Maar zodra je dichterbij komt bij de Heer Jezus, zal de duivel altijd proberen om de Martha's te laten protesteren. Dan komt er een protestoptocht van alle Martha's. Die zeggen, en weg is die intimiteit met de Heer Jezus. De gemeentes gaan kapot vandaag, omdat het geroep over praktische dingen, over wat Martha bedoelde. Moet ik dat allemaal alleen doen? Ze deed het niet meer voor hem. Ze deed het dus kennelijk een beetje voor haarzelf. Ze wilde ook graag een beloning. Krijgt ze ook hoor. Op het meest cruciale moment van een beetje aanbidding naar de Heer Jezus toe, glorie voor de Heer Jezus, komt de Satan en die komt binnen via dit soort kanaaltjes, via dit soort weggetjes. En de gemeente ligt op apengapen. Even, dat is collectief. Gaat heel goed in de gemeente. Er komt één probleem over brandslangen. Ik zie er toevallig hangen erachterin. En, of over rolluiken. Maar er komt één probleem. En er is verschil van mening over. En de hele kippenring kakelt alles bij elkaar. En dat gaat maar door. En de ene kraait nog harder dan de andere. Maar eieren leggen is er niet meer bij. Het is helemaal over. Het is helemaal weg. Het is helemaal weg. Het is echt helemaal weg. En er ontstaat iets van slapheid, van moeheid, van hoe kan het nu verder? De aanbidding voor de Heer Jezus is zoek. We kunnen alleen nog roepen, Heer, verlos ons van den boze of zo. Of zoiets. Bidden om uitredding uit het probleem, maar het mooie van bij hem zijn. Ik heb het geschetst vanavond uit het Hoogliedboek. In zijn vertrekken zijn, aan zijn tafel zijn, in zijn wijnhuis zijn. Allemaal in één verhaal. Dat wordt verstoord door de dochters van Jeruzalem die roepen, zo, hoe moet het dan? Moet het dan anders? Daar komt iedere keer de moeilijkheid vandaan. En die dochters van Jeruzalem, dat zijn in het boek Hooglied niet de ongelovigen. Dat zijn die mensen die ook geïnteresseerd zijn. Die ook willen zoeken misschien. Maar die vooralsnog niet die persoonlijke, intieme band met de Heer Jezus kennen. En nou moet ik me niet verkeerd begrijpen. Alsof dat een soort meditatietechniek is. Van Oosterse allure of weet ik veel waar vandaan. Vergeet dat alsjeblieft. Want daar gaat het mij niet om. Het gaat mij om dat u een moment hebt elke keer om met de Heer Jezus te zijn, om aan zijn voeten te zitten, om te genieten van hem, om blij te zijn met hem, om uw geur en zijn geur op te snuiven, om in zijn vertrekken rond te dwalen en te zeggen, Heer Jezus, waar hebt u uw verblijf? Waar bent u? Dat geheim is iedere keer verstoord geraakt en dat gaat constant door. Alle conflicten die er vandaag zijn, ik zet er soms middenin. Ik word ook nog veel gebeld en veel gemaild van, zou u iets willen zeggen hierover of daarover? Het is steeds hetzelfde. En het is het vlees. Ja, de duivel appelleert altijd aan het vlees, want hij kan niet appelleren aan de geest, want daar kan hij niet bij komen, gelukkig niet. Dat is een zegen dat hij daar niet bij kan komen. Maar hij appelleert aan het vlees, aan iets van jezelf, van eigen eer of eer van anderen. Probeer nu vanavond in ieder geval dit vast te houden, dat de Heer Jezus het centrum is van alle plannen van God. En dat straks hij daar schittert en u en ik staan om hem heen. Openbaring 5, het lam zien staande als geslacht en u en ik zingen daar, nou, de sterren van de hemel. We gaan echt hoor, dit gaat gebeuren. Als er toen een programma was van een televisiering, dan was dit de nominatie geworden. Ik sla even door, heel stom, maar dit is het. Dit is het. En dus moet je morgenochtend, vanavond nog als het kan, beginnen met hem die plek te geven. Hier, om u heen staan. En of dat nou professioneel gitaarmuziek is, of dat het amateuristisch is. Ik voel me soms ook een grote klungel, gewoon amateur. Waarom heb ik dat niet eerder gezien? Waarom heb ik dat niet beter begrepen? Waarom zie ik dat nu pas? Je bent allemaal bezig tot volkomenheid, tot volmaaktheid, tot een complete groei te geraken. En dat doet de Heer. En de een doet het met de toetsen van de techniek. En de ander doet het met het snaren van een instrument. En de ander doet het met zijn stem, ook snaren trouwens. Stembanden, maar het is de Heer Jezus. En daarover gaat het. Dus dat wilde ik zo graag duidelijk maken. En daar zijn ook dingen bij die je misschien nog niet snapt, maar misschien worden ze morgen wel duidelijk. Laat me liggen, ga maar niet discussiëren over dit snap ik niet, dus zal het er niet kloppen. Probeer het dus nu te parkeren en zeg, Heer, wilt u alsjeblieft duidelijk maken wat hij daarmee bedoeld zou hebben of wat ze daarmee zouden willen zeggen. Dan komt er morgen, overmorgen of over 12 jaar een oplossing. Gegarandeerd. Dat kan ik u verzekeren. Dit gaat gebeuren. Hij maakt het je duidelijk. En daar ga je van genieten. En daar wil ik dan mee afsluiten. We gaan nog een lied zingen en dan gaan we ook afronden. Als u nog vragen hebt over vanavond, neem ze volgende keer maar mee. Mag hè? Wees mijn verlangen, en daar wil ik nog graag een zegengebed uitspreken. En ik vind eigenlijk wel dat we dankbaar mogen zijn voor onze muzikale mensen. Jazeker. Op 1 november is de volgende avond hier in Tiel. Zo de Heere wil en wij leven. Ik moest even kijken. En dan gaan we verder met het prachtige onderwerp over de opname van de gemeente. Achterhaald of actueel? Actueel dus. Dat is al wel helder. Ik wil nog graag afsluiten met een gebed. Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar mochten zijn. We hebben een fijne ruimte. Er wordt beschikbaar gesteld. We kunnen hier een samenkomst houden. We mogen uw woord openen. We willen zo graag nog meer zien van de Heer Jezus. Genieten van hem. Gedachten van hem en over hem begrijpen. En in ons hart leggen. Maar we danken u dat u onze vader bent. En dat u uw eigen zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen overgaf. En u wilt dus ook met hem alle dingen schenken. Alle dingen. We willen u danken voor de zegeningen. Voor vanavond, voor elkaar ontmoeten. We prijzen u voor de gemeente, voor het lichaam van Christus. Ook voelen we dat we één zijn, dat we bij elkaar mogen zijn als gelovigen. En ook de Heer Jezus mogen toezingen, dat deden we vanavond ook. We willen ook bidden om een goede tocht naar huis, een bewaring op de weg die we gaan. Bewaring ook in ons denken, bewaring ook in ons leven, met de zorg van elke dag. We willen zo bidden dat het de volgende keer ook weer over u en over de Heer Jezus mag gaan. Maar u wilt ons ook in die tussentijd zegenen. U wilt ons nabij zijn. En u wilt ons ook leren om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. En hoofdzaak is hem die het hoofd is van het lichaam. Onze Heer Jezus. We willen u bidden dat we dat begrijpen. Zegen ons zo. Wees u ons nabij. Dank u voor de voorbereidingen die er al geweest waren voordat we hier binnenkwamen. En dat is ook weer straks weer aan de orde. We danken u en prijzen u voor alle zorg, de technische dingen. Dank u voor het geluid, ook dat het opgenomen wordt en dat het ook nog een keer beluisterd kan worden. Voor de muziek danken we u, ook voor de broeders die ineens spontaan een groepje gingen vormen. Dank u wel voor de leiding daarin. We prijzen uw naam en bidden uw zegen voor elkaar in de naam van de Heer Jezus. Amen. Wees gezegend, broeders en zusters.